ja, Hans. Een nieuwe Triathlon Praat. En we zitten er weer klaar voor. En,
helemaal.
Ja, helemaal.
Helemaal. Jij, ik zit er helemaal klaar voor. Ja.
Jij bent er de hele wereld voor overgevlogen, Hans.
Ja. Ik ben op dit moment officieel 29 uur wakker, terwijl we dit opnemen. Ik heb wel een beetje ingedommeld af en toe op de vlucht, maar niet echt geslapen. Dus ik ben officieel 9 uur wakker nu. Ja.
Was het een beetje te doen, Hans, de vluchten? Uur wakker. Want je hebt er twee vluchten op zitten, hè? Seattle en toen rechtstreeks door naar Kona.
Amsterdam, Seattle en dan van Seattle naar Kona. Begonnen met een uurvertraging, dat begon al goed. Dan lang door security gemoeten in Seattle. Douane viel keihard mee, die waren echt super vriendelijk. Ik was op 5 minuten tijd was ik klaar. Dat heb ik in LA en in New York en in San Francisco al anders meegemaakt. Dus dat viel eigenlijk keigoed mee. En dan, ja, security, dat schoot echt niet op. Maar ja, goed, ik heb podcastmateriaal mee. En ik merkte het al in Amsterdam. Mijn handbagage wordt er elke keer tussenuit gepikt. Want dan moet er toch wel even gekeken worden van wat is dat allemaal. Statieven en microfoons en nog zo'n bakje om het op te nemen. En
Ja, dat valt op, hè. Daar kom je niet zomaar de douane mee door. Maar je bent op Kona.
Ik ben er, ja.
Hoe is het daar, Hans?
Ik weet niet of je op de achtergrond... want ik heb hier het achtergrondgeluid proberen wat uit te zetten. Maar het is hier gewoon lekker gezellig. Want ik hoor dus langs alle kanten... ik weet zelfs niet of het krekels zijn of echt cicaden. Het is echt een heel luid geluid. Wat mij ook meteen terug thuis doet voelen in Hawaii. Dat is echt wel mooi zo. Van als de nacht valt, dan hoor je dat gechirpt van die krekels of van die cicaden. En dat is echt wel, dat hoort er een beetje bij. Dus,
meer tropisch eiland gaat het dus niet worden. Maar heb je al, want het is, we nemen dit op dinsdagochtend 9 uur, Nederlandse tijd.
Ik hoorde net zeggen, dinsdagochtend, maandag, ja, maandagavond, 21 uur 17, dan zit hij hier op dit moment.
Precies, jij loopt 12 uur op ons achter. Maar dan denk ik dat jij dus ook, want je bent echt letterlijk net aangekomen. Ja. Je hebt nog niet echt heel veel triathlon meegemaakt, denk ik dan. Nee, atleten gezien?
Of? Ja, ik heb wel op de Queen K wat atleten zien trainen. Dus dat is ook nou weer typisch dat zicht van Hawaii als je toekomt. Op de vlucht ook veel Ironman rugzakken en Ironman t-shirts. Dat is dan zo. Als je naar 2K trekt, dan heb je bragging rights. Dus dan doe je een Ironman outfit aan. En dan word je ook gewoon aangesproken door iedereen. Dus nog wat bekend volk tegengekomen. Ik zag Alex de Boer op de laatste vlucht. De vlucht daarvoor ook nog even staan babbelen met Ben de Wolf van het BMC Pro Triathlon Team. Dus best wel gezellig. Nog wat Belgen tegengekomen, goeiedag gezegd. Dus dat maakt het ook wel weer leuk. En dan zit je meteen ook mee in die sfeer. Dus dat is wel tof.
Jullie moeten wel een beetje uitkijken daar, hè, Hans. Want Ironman die heeft gisteren, ik ben nog steeds niet helemaal top, een waarschuwing uitgedaan. Kijk met z'n allen goed uit op het eiland. Het is druk, verkeer, wees gewaarschuwd. Oppassen dus.
Ja, nu, dat is een redelijk standaard boodschap die de laatste jaren wel wordt uitgestuurd. Omdat de vorige jaren, het gaat eigenlijk terug naar die laatste keer dat we met zo heel veel waren. Toen we donderdag de vrouwen hadden en zaterdag de mannen. En toen hebben ze die boodschap ook moeten uitsturen, om toen was het echt niet te doen. Er was gewoon veel te veel volk. En ook veel te veel volk die aan het trainen waren. En op een gegeven moment zijn er ook heel wat triatleten die op de bon gegaan zijn door de politie. Omdat ze de verkeersregels niet respecteerden en gewoon door rood doorfietsten. En daar zijn ze ondertussen hier wel super streng op. Dus daar wordt nu wel op gewaarschuwd van als je naar hier komt, let op en hou je aan de regels en live aloha. Dus dat je eigenlijk in harmonie bent met het eiland en ervoor zorgt ook dat de eilandbewoners eigenlijk geen last hebben van de triatleten. Dat is een beetje de boodschap die ze nu hebben.
Hoe zien jouw komende dagen eruit, Hans? Weet je dat al?
Redelijk druk. Dinsdagochtend onze tijd komt Arno hier toe. Mijn maatje die bij mij ook verblijft, is een debuut gaat maken op het WK Ironman. Co-speaker ook. En met hem ga ik ook nog wel een paar leuke dingen doen. Is het een beetje de pro's verzamelen en een paar interessante Belgische agegroepen ook gaan opzoeken. Dinsdag ga ik mijn accreditatie gaan ophalen. Ja, dan begint het allemaal zo'n beetje echt. Woensdag heb ik een voorstelling van een nieuw fietsmerk. Of van een nieuwe fiets van een bestaand merk. Dus dat wordt ook nog wel tof. Normaal gezien is daar denk ik ook nog een Franse pro bij die ik dan nog even kan spreken. En dan is het zo'n beetje richting donderdag, vrijdag aan voor de bike check-in. Dan is het de Kona Bike Count. Dat is ook altijd wel een leuk moment. En tussendoor probeer ik ook nog wel zelf een paar keer te gaan lopen. Nog eens een keer een zwemmetje te doen. Dus probeer ook wel dingen te gaan doen. Dat is ook een...
All right. Hans, heb je er spijt van? Want we hebben vorige week natuurlijk... en vooral die week daarvoor ook nog met elkaar besproken. Van je twijfelde een beetje om naar Las Vegas ook te gaan.
Ja,
hè?
Ja.
En het had wel op zijn plaats geweest, hè? Want het was. Nou ja, wat hebben jullie? Een nationale week van festiviteit?
Oh ja, jongen, ja, ja. Hè? Ja, het gaat. Van mij mag het nog even doorgaan.
Dit was al echt bizar.
Pieter Heemrijk 1, Stijn Goedsauers 2 of zo.
Ja, volgens mij hebben we een klein beetje vertraging op de lijn. Nou ja, dat mag ook. Er zitten tienduizenden kilometers tussen. Hé, maar Hans, dit was fenomenaal. Hè? Ik bedoel, we hebben Jelle Geens, een ontketende Jelle Geens, zou ik eigenlijk wel willen zeggen. Op nummer 1. Martin van Riel dan op 2. Pieter Heemrijk ook sterk op 4. En dan als je ziet dat er eigenlijk... bijna 18 kilometer lang een battle is tussen Jelle en Martin.
Ja.
Om plaats 1 en 2. Ja, vetter wordt het niet, hè?
Nee, dat was echt wel chique. Ik had achteraf bekeken toch wel een klein beetje spijt. Ja, dat ik er niet was. Dat heeft heel even wel geknaagd aan mij. Ik weet niet of dat ik het dan op dezelfde manier beleefd had als ik daar was geweest. Natuurlijk, nee. Als je dan samen met die atleten bent, dat is natuurlijk ook nog wel weer... Dat maakt het ook wel weer top. Maar ik heb wel een puntje van mijn stoel gezeten. En wat maakte dat overigens ook een van de redenen waarom ik nu echt compleet brak ben. Omdat eigenlijk was ik nog niet echt gerecupereerd van die zaterdagnacht. Want toen was het ook goed 3:30 eerder dat ik in mijn bed kroop. En dan, eerst het WK zitten volgen in Torremolinos. Rechtstreeks overgeschakeld naar het T100 bij de vrouwen. Van de vrouwen door naar de mannen. Ja, en dat bleef van doorgaan met de Belgen. En ik had zoiets van, dan blijven we kijken. En dan was het 3:30 dat ik in mijn bed kroop. Dus dat was geen goede voorbereiding om richting Hawaii af te reizen, kan ik je vertellen.
Had je verwacht dat Jelle Martin erop zou leggen?
Een beetje wel. Omdat Mart had op voorhand ook al gezegd in interviews, van als er één iemand is die mij hier kan kloppen, dan is het Jelle wel. En op dit soort parcoursen, dan kan Jelle nog wel iets meer. En dat heeft hij nu ook nog eens een keer extra bewezen, met echt een schitterend loopnummer. En eigenlijk, zijn fietsen was ook goed. Ik moet eigenlijk wel zeggen, ik had verwacht dat Marten ging wegknallen, een beetje op de wijze van Taylor Nip, en dat gebeurde niet. En hoe langer dat Jelle erbij bleef, hoe meer had ik begon te geloven in de kansen van Jelle.
Ja, ja, ja. Maar het was indrukwekkend om te zien, hè? Want zeker dat ze dan lang zij aan zij liepen. Ik zei het net al, mooier wordt het eigenlijk niet, want dat is echt... Kijk... Een spannendere ontknoping was eigenlijk bijna niet denkbaar. Pas in de laatste fase werd het echt beslist.
Ja, maar Mart had nog één keer mogen terugkomen van mij, maar voor de rest, nee, was het echt wel een wonderlijk scenario, inderdaad. Ja.
Pieter ook goed, hè, Hans? Vierde.
Ja, want dat had ik achteraf wel een beetje, Tim. Het is een beetje jammer voor hem dat dit nu gebeurt tussen Jelle en Marten, want zijn prestatie is dan nog één regeltje waard bij ons in de pers. Ik heb er net iets meer aan besteed, maar ik ben er zelf ook mede schuldig aan, want ik heb ook wel gemerkt dat de nationale media weer heel veel van ons hebben overgenomen dit weekend.
Ja, ik vind jou ook wel erg negatief elke keer, hè?
Zullen we daarover beginnen? Ja. Misschien even de mening vragen van Olivier Cornelis. Die is hier ook op het eiland. Misschien zal ik nog een interviewtje doen met hem deze week en eens vragen wat hij vindt van het positieve is dat .nl of .be. Hè?
Nee, maar Hans, je hebt een terecht punt.
Pieter had een topwedstrijd eigenlijk.
Ja, echt.
Ja, dan zit je een beetje in de schaduw van die twee. Hè?
Ja, maar dat is het. En ik denk wel dat Pieter volwassen genoeg is om te begrijpen hoe dat werkt. En ik denk ook, maar dat zul jij ongetwijfeld deze week van Pieter horen, want je zult hem gaan tegenkomen natuurlijk daar op dat eiland. Ik denk dat dit voor Pieter een perfecte, voorafje is eigenlijk op Kona. Want we hebben natuurlijk wel met elkaar een paar keer over gehad, hè? Pieter, niet het makkelijkste seizoen, echt wel een paar tegenslagen. En als je dan met die tegenslagen in je achterhoofd richting Kona gaat, Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat dat niet fijn is. Als je dan hier nog even flink vertrouwd tankt met zo'n mooie vierde plaats, ja, dan is dat toch eigenlijk gewoon top, Hans.
Ja, maar dat is waar. Dat is waar. Ik denk mentaal hele goede voorbereiding op Kona. Fysiek, Tim, vrees ik ervoor of dit dan wel de goede voorbereiding is op Kona.
Ja.
Want, nou ja, ik bedoel, volgens mij is hij ook diep moeten gaan. Hè. Je hebt er ook naar gekeken, dat parcours, dat loog niet. Dat was zeker in het lopen, dat was gruwelijk zwaar. En die steile stukken erin, dan denk ik een week voor het WK Ironman dit nog doen. En dan op die manier een sterk uitpakken. Ja, dan vrees ik er een beetje voor. Ik denk mentaal absoluut een opsteker. Of dat hij daar fysiek van voldoende gaat herstellen. En atleten hebben het vaak over supercompensatie in dit soort gevallen. Nou ja, Pieter mag mij verrassen. Voilà.
Ja. Hoe heb jij naar Jury gekeken? Want we appten elkaar al. Jij appte mij en ik reageerde dan natuurlijk op. Emotioneel. Ja. Nou ja, voor de mensen die het niet gezien hebben. Kijk, Jury is... nou ja, we zouden hem een beetje kunnen vergelijken met Pieter in dat geval. Jury heeft natuurlijk ook een geweldig begin van het seizoen gekend. Won onder andere de T100 in Singapore, wat echt historisch was. Daarna kwam een beetje de klad erin, een paar tegenvallende resultaten. Heeft ook aangegeven dat hij heel erg toch wel moeite had met het feit dat hij Singapore won. Omdat er heel veel op hem afkwam daardoor. Hè? Ja. En eigenlijk allemaal dingen die hij ook niet gewend was. Dus eigenlijk als je het als een leek uit zou leggen, zou je kunnen zeggen dat de druk daardoor een beetje te groot is geworden. Nou ja, en dan hoop je eigenlijk dat Jury nu hier in Las Vegas wel weer een beetje zijn oude zelf zou zijn. Maar hij stapt al wel weer vrij vroeg op de fiets uit. En ja, dan is dat wel... Dat is wel klote, Hans, om dat te zien.
Ja, ja. Nee, maar het gaat even niet goed. En dat was ook duidelijk merkbaar in de reactie die jij gaf. Een heel eerlijke reactie.
Ja?
Waar ik zelf ook heel even van aangenaam was. Want ik vind Jury ook... Dat is een sympathieke kerel. Ja. Als je daarmee babbelt. En je merkt ook wel dat hij... Weet je, hij wil er absoluut voor gaan. En hij wil zich dan weer bewijzen. In Sable d'Olonne, waar ik hem dan live meegemaakt heb als speaker. Daar ging het dan wel weer goed. Maar nadien is het toch weer terug een beetje minder geworden. En hij heeft het gewoon lastig. En hij gaf dat ook aan in dat interview. En dat eindigde in tranen. Ja, en ik had het zelf ook al even lastig toen ik dat bekeken. En dan dacht ik van, kom op, jongen. Ik denk zelf op dit moment even dat Jury misschien iemand nodig heeft die tegen hem zegt, Jury, we gaan even 3-4 maanden alles afbouwen en terug resetten. Rustig resetten, mentaal opbouwen en dan zien waar we uitkomen. Want dit heeft niet heel veel zin op deze manier. Hij gaat vooral mentaal afbraak doen, denk ik, aan zichzelf, terwijl het voor niks nodig is, want hij blijft een topper. En ik ben ervan overtuigd dat er weer terug gaat uitkomen. Alleen, ja, ik denk dat hij het mentaal moeilijk heeft, zeker op de momenten waar het in de wedstrijd iets minder gaat. Ja, ja.
Wat ik wel echt goed vind aan Jury is, je zegt het al, hè, dat interview, en hij zei ook, ik geloof het eerste wat hij dan voor de camera zei, was iets van I'm done, hè, en dan deed hij het welbekende teken met de handen voor de keel, zeg maar. Dan weet je het al. Hij is daar wel gewoon eerlijk over. En hij is ook niet te beroerd daarop te reageren. En ik denk dat andere atleten daar nog wel wat van kunnen leren. Hij kijkt op een heel realistische manier naar zijn eigen prestaties. En dat vind ik dan wel te waarderen. Want kijk, ik denk niet dat we moeten onderschatten hoe groot de druk voor hem is. En kijk, wat het lullig hieraan is, Hans. Elke keer dat je nu zo'n teleurstellende prestatie hebt voor jezelf, wordt die druk natuurlijk alleen maar groter. Ja, want je gaat steeds meer aan jezelf twijfelen. En nou ja, als iemand dat niet verdient, is het Jury. Want kijk, hij heeft in Singapore natuurlijk laten zien, hij is gewoon letterlijk een van de beste atleten ter wereld. En van de Nederlanders is hij ook gewoon veruit de beste atleet op deze afstand. Ja, dan heb je gewoon... Ja, het moet gewoon even omgekeerd worden. Hij heeft even een topprestatie nodig. En even het knopje om in het koppie. En dan hopen dat het weer de goede kant op gaat.
Ja, en ik ben ervan overtuigd dat dat ook wel gaat lukken. Ik bedoel, Pieter heeft ook zo echt een klote jaar gehad. En dan is hij eigenlijk geëindigd met 2 topprestaties. Heeft hij dat nog een keer bevestigd in Singapore. Ja, en dan merk je meteen dat dat een hele andere... Dat is een wereld van verschil, dus dat wens ik hem wel toe. Want ja, het is af en toe wel lastig, hè. Ik had hetzelfde gevoel ook een beetje bij Sam Long, die dan toch nog wel redelijk wat volk heeft ingelopen. Maar als je ziet hoe die eigenlijk als een natte dweil uit het water kwam, ja, dan denk ik ook van... weet je, die is dan de afgelopen weken bezig geweest van ja, ik moet het gat gaan dichten met de betere zwemmers. En dan denk je van, oké. En dan heb je dus een wetsuit swim in Lake Las Vegas. En dan krijg je dus, ja... Wat was het? 5 minuten aan de broek, zeker? Ja, ja. Dat is wel pijnlijk. Dat je dan als Sam Long zijnde helemaal als laatste uit het water komt. En,
dat is toch eigenlijk gewoon goed? Want dit bedoel ik. Je bent best wel negatief weer. Hans, dan naar de vrouwenwedstrijd.
Ja. Nog heel even bij de mannen. Want er was ook nog wel één opvallend ding. Ik gaf het ook meteen door aan Koen de Volder van Blue Club Sports, van Peaks, partner bij ons. Maar ik zie in één keer Maarten Vriel aan de start staan met een ander merk wetsuit.
Ja.
En ik denk, hè? Was dit... En dan stuurde Koen mij terug, ja, Maarten was zijn wetsuit vergeten. En dan denk ik, joh, het is T100. Dit is de T100 Triathlon World Tour. Je hebt niet zo heel veel kansen om in een wetsuit te zwemmen door het hele seizoen door. En dan kom je aan de start met eigenlijk een pak van de concurrentie. Dus dat was best wel een opvallende. Ik had dan al zoiets van, laten we dan maar hopen dat hij niet als eerste uit het water komt. En stel je ook voor dat hij dan wint. En dat dan de foto's verschijnen van ja, de winnaar met een pak van de concurrent. Ja, wel een opvallende. Dus dat vond ik ook wel zo'n beetje van... Bedoel, iedereen die Marten kent, die weet dat dat kan gebeuren. Dat
het
wel.
Past een beetje
dus,
bij hem, hè, Vlaag,
ja, ja, inderdaad. Maar ik had wel zoiets dat ik denk van...
Dan de vrouwenwedstrijd, Hans.
Welke vrouwenwedstrijd?
Nou ja, dat. Wanneer, vanaf welk punt dat je...
Mevrouw Nip. Vanaf het moment dat hij uit het water stapte. Ik had nog heel even zoiets van... Met die hele snelle wissel van Flora Duffy. Dacht ik van, ja, misschien. Maar ja, 5 kilometer later was gedaan, was klaar, was het...
Het maakt de wedstrijd er niet leuker, hè, Hans?
Nee. Ik ben het wel blijven volgen. Ook omdat ik wist dat de mannen er nog achteraan kwamen en dergelijke. Maar eigenlijk had je gewoon kunnen even doorspoelen naar de finish om te zien hoe groot het verschil was. Dat kwam er basically op neer. Taylor Nip is op dit moment op die 100 kilometer... Weet je, het ging er nog over dat Ashley Gentle er niet bij was en dat misschien er toch nog eens een keer een duel in zit tussen Ashley Gentle en Taylor Nip. Ik zie het niet gebeuren. Ik zie het echt niet gebeuren.
Ik eerlijk gezegd ook niet. Ik moet daarbij wel zeggen dat deze vrouwenrace denk ik wel de slechtst bezette was van de T100 races tot nu toe. Want er waren echt een hele grote aantal namen niet aanwezig. En dan had je ook nog Anna Haug en Laura Philip die niet echt een goede dag hadden. Hè? Want Laura Philip ging behoorlijk door het ijs.
Zijn wel twee heel grote namen natuurlijk die er wel bij waren.
Ja, absoluut. Ja. Nee, er waren natuurlijk grote namen bij. Maar het waren zeker niet de 20 sterkste vrouwen van de wereld. En het waren er sowieso maar 17, geloof ik. Anna Haug heeft wel echt een beetje het jaar van de mechanische pech, hè?
Dat is echt wel opvallend. Die is wel doorgegaan, want die wou deze keer niet opgeven. Dus kudos voor haar. Ook Laura Philippe, die nog flink wat plaatsen gewonnen heeft. Want ja, wij hadden Hanne de Vet, die lang in 7e, 8e positie lag in het fietsen. En dacht ik van, ja, als die hier een top 10 kan pakken, dat zou geweldig zijn voor haar. Is uiteindelijk 13e geworden, niet slecht voor een debuut op de T100 voor Hanne in dit gezelschap. Maar je merkt wel van, ja, dat Taylor Nip was gewoon van een andere planeet. En die steekt direct met kop en schouders bovenuit.
Laten we ook Julie Deron niet onderschatten. Hè? Want die begon dan met een minuutje of 5 of zo, geloof ik, aan het lopen. Ja. Maar die loopt nog wel in op, wat was het, 2 minuutjes of zo? Minder nog zelfs, geloof ik.
Dat was in het slot. Uiteindelijk, halfweg, had ze maar 1 minuut goed gemaakt. Dus, want ze is inderdaad op goed 5 minuten, denk ik, beginnen lopen. En dan halfweg was het nog 4 minuten. Of net onder de 4 minuten. Dus toen had ik al wel door van, ja, dit gaat ze gewoon naar huis lopen. En ik denk dat Taylor ook niet helemaal vol door is gegaan die laatste kilometers. Dus,
ik had wel het idee dat toen Nip over de finish kwam, dat ze aardig gaar gekookt was. Ze was echt diep gegaan.
Die laatste kilometer, jongen, heb je dat gezien?
Goh.
Dat is echt wel. Ik bedoel, dat ging iedereen dood, hoor. Dat is echt, ja...
Nee, maar wat ik maar wil aangeven is...
Je had ook in de app, overigens, want ik had natuurlijk... Ik had mijn artikel klaarstaan met... had ik bij de vrouwen dat ook al? Nee, bij de vrouwen heb ik even gewacht. Bij de mannen had ik dus mijn artikel klaarstaan met Jelle en met Marten. Maar moest ik wachten tot Pieter binnen was. En op een gegeven moment kreeg ik dan op de app te zien van to finish. Dus dat was dan het laatste punt op zo, ja, wat is het, 800 meter van de finish. En dan duurde dat, jongen. Dat duurde. Ja, dat duurde echt weer na 5 minuten dat hij er was. En dan dacht hij, wat, de laatste kilometer. Dat is echt zot. Want normaal gezien van to finish en dan finish, dat is meestal is dat een paar seconden, bij wijze van spreken. Nu was het een paar minuten.
Ja. Maar wat ik in ieder geval wil zeggen, en eerst misschien toch nogmaals eventjes excuus voor de luisteraars, dat we af en toe een beetje door elkaar heen praten, maar dat komt echt door de vertraging die we blijkbaar hebben door de afstand. En wij zien elkaar nu ook niet, dus dat is een beetje lastig. Maar wat ik in ieder geval probeerde aan te geven is, kijk, tuurlijk gingen ze allemaal stuk op die laatste kilometers. En wat jij net ook al heel terecht aangaf, het lopenkoer loog er sowieso niet om. Het was echt op en af, stukjes off-road, warm natuurlijk ook. Maar ik heb wel het idee dat Julie Deron aanzienlijk sterker was tijdens het lopen dan Nip. En dat Nip nog steeds het gros van haar overwinningen te danken heeft aan het goede fietsonderdeel. Hè? En we hebben natuurlijk ook de vorige seizoenen gezien dat Nip er nog wel eens lelijk doorheen kan zakken tijdens het lopen. En ze lijkt dat nu veel beter onder controle te hebben. Maar ik was eigenlijk net zo goed onder de indruk van Julie Deron als dat ik dat was van Taylor Nip. Ja, en ik vind wel dat het een hele mooie tweede plaats is voor haar.
Ja, ja dat wel. Ja, dat mag absoluut gezegd worden. Ik vond dat laat ik het zo zeggen, ik had meer verwacht van Julie in het fietsen.
Ja.
En dat heeft er ook mee te maken dat ze graag die zware Franse wedstrijden doet en zo. En daar is ze ook wel goed in. Dus als er wat geklommen moet worden... Dus ik had eigenlijk op dit parcours had ik net iets meer op de fiets verwacht als weerwerk tegenover Taylor Nip. Maar dat, is eigenlijk, ik bedoel, doet verder niks af aan de prestatie van Julie Deron. Maar het was gewoon... Daar zat ik een klein beetje op mijn honger. Dat ik dacht van, ja, daar had ze... Maar ik denk dat dat ook aangeeft, Tim, hoe sterk Taylor Nip is op de fiets. Dat is onvoorstelbaar. Ja.
Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog Marlène de Boer. Die werd 11e in een tijd van 3:54. Ik denk dat we daar even kort over mogen zijn. Want Marlène is teleurgesteld in triathlon. Vond dat we te kritisch waren. Had het idee dat wij ervan uitgingen dat ze op het podium zou eindigen. Nou, ik kan er wel kort over zijn. Ik heb nooit de illusie gehad dat Marlène op het podium zou finishen. Ik heb ook nooit de illusie gehad dat ze bij de top 5 zou eindigen. Ik sta er wel volledig achter wat wij opgeschreven hebben. Trouwens, ik vind het ook een vrij positief artikel eigenlijk. Een artikel waarin staat dat ze een ontzettend goed seizoen heeft gehad. Mooie uitslagen. Dat het een eer was dat ze nu de T100-wedstrijd mocht doen. Alleen, wat heel duidelijk dit weekend is gebleken... is dat het niveau nog eventjes te hoog voor haar is op dit... Kijk, we kunnen nu wel zeggen, T100-niveau is natuurlijk het hoogste niveau wat er zou moeten zijn. Nou ja, ze eindigt dan na een paniekaanval in het water eigenlijk al op behoorlijke achterstand. Begint ze dan aan het fietsen en uiteindelijk eindigt ze op, 17 minuten. Nou, dan vind ik gewoon dat je tekort komt op dit niveau. En daar is helemaal niks mis mee, maar daar sta ik volledig achter.
Ja, dus ik laten we het daar... Ik moet zeggen, ik vond het niet slecht. Dus, maar dat is wel
maar
mijn
insteek. Maar dat zeg ik dus ook niet.
Nee, I know. Maar het is... Weet je, het is niet top, maar het was ook niet slecht. En...
Maar dat is precies wat in het artikel staat. Dus dat vind ik ook wel mooi, dat je dan als profatleet zo op je teentjes getrapt bent. Als er blijkbaar staat dat... Of ja, blijkbaar vind je zelf dat het een goed debuut is. Maar overigens zegt ze zelf ook... Natuurlijk zie ik nog dat ik ver op achterstand zit. Nou, dat is precies wat er in het artikel staat. Er is het is een hele simpele conclusie. Er is gewoon nog werk aan de winkel voor Marlène de Boer. En ik hoop dat ze daarin weer stappen kan zetten. Maar ik zou het wel aanraden iets verstandiger om te gaan met hoe je de media benadert. Want dit is niet per se heel professioneel. Even kijken. Nou, dan gaan we naar de Grand Final, denk ik, Hans.
Ja, ja.
Dat was ook alweer genieten, of niet?
Langs de ene kant wel. Langs de andere kant moet ik zeggen, toen ik zondag naar de mannen zat te kijken... Natuurlijk, we hadden geen Belgen mee vooraan. We mochten dat ook niet verwachten met Erwin van der Planken en Arnaud Mongal aan de start. Dat is een ander niveau dan Jelle en Marten, wat we vroeger gewend waren. Dat wordt wennen overigens de komende tijd. Tot die vaststelling ben ik ook gekomen dit weekend. We hadden het afscheid van Claire Michel, die dan zaterdag nog een mooie 15e plaats pakt bij de Grand Final bij de vrouwen. En Jolien Vermeijlen die het niet slecht deed, maar dan denk ik van ja, en de komende jaren, wat nu? Dat was een beetje even dat on the side, want daar wil ik nu niet te veel over uitweiden. De mannenrace was langs de ene kant wel spectaculair, omdat Hayden Wild erin slaagde om met vier anderen mee weg te geraken. En dat lukte eens voor een keer, dat gebeurt eigenlijk zelden in World Triathlon. Dat er een kopgroep van vijf gewoon weet weg te blijven en een minuut 45 voorsprong pakt. Maar ik had wel zoiets, na al het geweld in Lake Las Vegas, wat we gezien hadden. Er was Challenge Pigueira Mallorca, wat ook mooi was. Er was een 70.3 Ironman Cascais. De volledige Ironman met goede Belgische resultaten ook. En dan was er zondag eigenlijk nog, dat was een beetje zo, ja, de kers op de taart moest dat worden. En eigenlijk was dat dan een grand final. En ik dacht van, ja, goed, oké, Alexi. Ja, die gaat top 6 finishen, die wordt wereldkampioen, klaar. En alle spanning was er dus een beetje uit. En dat vond ik wel jammer.
Ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik kijk ook niet zo heel erg naar dat eindklassement. Want dat geloofde ik allemaal ook wel, dat zag je ook wel. Maar ik vond het wel een hele toffe wedstrijd waarin we de mannen dan, weet je, een kopgroep van vijf. Dan heb je op een gegeven moment een Hayden Wild die al snel tijdens het lopen weggaat. We hebben natuurlijk al het hele seizoen, hè, het is een beetje de battle, hè, tussen Wild en Yee. En dat dan uitgerekend nu Wild, die natuurlijk toch even een hele bittere pil te slikken had in Parijs, toen hij in de laatste meters nog werd ingehaald door Yee bij de Olympische Spelen. Ja, dat hij dan nu weer die Grand Final toch wint. Ja, ik vond het wel echt genieten. En ook bij de vrouwen vond ik het een hele mooie wedstrijd, waarin we een ontketende Cassandre Beaugrand zagen. En ja, ik vond het gewoon mooi hoor, eerlijk gezegd.
Ja, nee, ik zei, de vrouwen vond ik nog wel meevallen. Ik zeg, bij de mannen was het net, ik weet het niet waarom. Ik zeg het, volgens mij was dat dan een beetje de decompressie na Lake Las Vegas. Met zo'n wedstrijd dat je dan zit te kijken. Ik vind het dan ook jammer. Ik bedoel, dit is in hetzelfde weekend als de WTCS Grand Final, de T100 in Lake Las Vegas. Is de week voor het WK Ironman in Hawaii.
Ja.
Ja, dan, het valt allemaal een beetje ongelukkig op die manier. Het is een beetje, het raakte allemaal een klein beetje ondergesneerd. En dat merkte ik ook bij ons, want er was eigenlijk voor het verslag van de mannenrace nauwelijks nog aandacht.
Dat is het inderdaad. Hè. Je krijgt er nu ineens al die grote wedstrijden tegelijk in hetzelfde, in hetzelfde weekend. En ja, dat is inderdaad wel zonde. Dat ben ik wel met je eens. Dan laten we de Grand Final ook gewoon voor wat het is. Wil ik ook nog eventjes Kira Meulenberg gaan benoemen natuurlijk. Want we hebben het een tijdje geleden al benoemd. Kira Meulenberg, een van de Nederlandse succesvolste agegroepers. Zo niet de meest indrukwekkende en meest succesvolle. Zij gaat natuurlijk de overstap maken naar het profveld. Ze heeft nog twee wedstrijden op de planning. Nu nog één, want Ironman Cascais heeft ze afgelopen weekend gedaan. Ze heeft nu nog alleen het WK 70.3 in Taupo op het programma als agegroeper. Maar deze wedstrijd heeft ze alweer op zak, Hans. Ironman Cascais gewonnen.
Ik dacht, ik ga het laten passeren, maar je zegt het nu twee keer, dus ik ga het toch wel weer verbeteren, hoor.
Cascais, hè?
We zeggen Cascais, ja.
Ja, ik zeg gewoon lekker Cascais. Maar goed, Ironman Cascais, je hebt helemaal gelijk. Maar Hans, Kira blijft echt, dat is echt buiten categorie, hè?
Ja, ze is goed. Ja, ik heb al een paar keer dit jaar de vraag gesteld van, is ze niet een jaar te laat pro geworden? Dat is haar beslissing. Dus,
Hoezo dan? Hoezo denk je dat dan?
Zat volgens mij dit jaar al perfect bij de pro's kunnen.
Ja, ja. Maar ben je dan bang dat ze dat volgend jaar niet meer kan of zo?
Ja, nee, dat niet. Maar gewoon ze had volgens mij de stap al vroeger kunnen zetten. Ik heb het er straks nog met Ben de Wolf over gehad. Van ook dat Jelle en Marten nu bijvoorbeeld de stap aan het zetten zijn. Zij zeiden ook vanuit het BMC Pro Triathlon Team. Ze proberen zo de jonge talenten ook wel mee wat te volgen. Ja, weet je, vroeger was het zo dat in je dertiger jaren was je top voor de Ironman. Maar als je tegenwoordig kijkt naar alle talenten, die twintiger zijn, die zelfs nog helemaal vooraan de 20 zijn en nu al top zijn op halve Ironmans en op Ironman-wedstrijden, dan denk ik van ja, volgens mij moet je niet te lang wachten om die stap te zetten, want het Kira gaat steeds sneller vooruit. Bij Kira is het een ander verhaal, hè?
Want Kira heeft natuurlijk ook heel bewust de keuze gemaakt. Is natuurlijk geen goede zwemmer. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, op het niveau waarop zij race, is eigenlijk een tussenhaakjes slechte zwemmer. En zij heeft natuurlijk heel bewust de keuze gemaakt van ik wil eerst nog stappen maken met dat zwemmen, om dat zwemniveau omhoog te halen. En we weten allemaal, Hans, zwemniveau is ontzettend cruciaal in die profwedstrijden.
Ja.
Want je moet gewoon eigenlijk in die eerste groep komen te zitten en anders op zijn minst in de achtervolgende groep. En je ziet dan nu ook hier in Qashqai weer, 1.03. Ja, dat is gewoon geen hele goede zwemtijd. Dus ik denk eigenlijk dat zij er best wel verstandig aan heeft gedaan om dat zwemniveau op te krikken. Dat zal ze ook de aankomende maanden nog gaan doen. Ja, dan denk ik dat het nog best wel een goede keuze is geweest om lekker nog een jaartje te wachten tot 2025 dan dus.
Ja.
En daar komt ook nog bij, het is natuurlijk ook nog wel lekker om nog even wat van die overwinningen mee te pakken.
Mm-hmm. Nee, dat is waar. Dat klopt.
All right, Hans. We hebben een nieuwe president van de World Triathlon.
Ja.
Antonio Fernandez Arimani.
Yep.
Weer een Spanjaard.
Ik wou net zeggen, meer van hetzelfde.
Nou ja, ik begrijp wel. Ik heb een paar organisaties eventjes benaderd. Wedstrijdorganisaties. Veel mensen zijn er geloof ik wel blij mee dat het een Europeaan is.
Mm-hmm.
Er waren natuurlijk ook wat andere continenten in de running. Ja. En het schijnt dan toch wel fijn te zijn dat het in ieder geval binnen Europa blijft wat dat betreft.
Ja, maar dat het weer Spanje is. Als je kijkt waar gaat de Grand of het WK Multisport volgend jaar weer plaatsvinden. Dat is weer Pontevedra. Weet je, want ook dat nu weer, als je gaat kijken, je hebt een geweldig mooie challenge Peguera Mallorca in hetzelfde weekend als de Grand Final van de WTCS en alle WK's in Torremolinos. En dan denk ik ook van als Spaanse bond, hoe verdeel je dan je krachten daartussen? Want ik vind dat af en toe wel bizar. Er gebeurt heel veel in Spanje en zij zijn ook blijkbaar het land binnen triathlon met geld om de grote kampioenschappen te organiseren. Maar soms heb ik ook zoiets van, maar is er ook meer dan dat? Want stel je voor dat geen enkele Spaanse stad meer zou organiseren. Ik denk dat wel triathlon een probleem heeft.
Ja. Weet je wat ik ook bizar vond, Hans? Ik weet niet of jij die mail ook heb gehad. Wij hebben hem wel gehad. En veel andere media, internationale media op zijn minst ook. Ik heb dat even nagevraagd. De lastencampagne die op een gegeven moment werd uitgestuurd, vorige week. Wij kregen die mail.
Marisol?
Ik ga dan maar niet zeggen over welke kandidaat het gaat. Want ik weet je, met dit soort dingen is het heel lastig te bepalen van, is het nou waar of is het echt een lastencampagne? Maar in ieder geval één van de kandidaten die in de running was om ook verkozen te worden tot die president van World Triathlon. Die werd echt helemaal met de grond gelijk gemaakt in een zeer uitgebreid document. Mm-hmm. Want daarin werd eigenlijk een lang verhaal kort gezegd dat diegene allerlei mensen had omgekocht om dan op hem te stemmen. Dat vooral. Maar dat wil je eigenlijk een week voor de verkiezingen niet hebben,
nee,
toch?
Nee, inderdaad. Ja,
maar goed, diegene is het niet geworden. Ja. Maar ik vond het wel eerlijk gezegd.
Maar er was intern ook al wel heel wat kritiek over het feit van dat Marisol ervoor zou gezorgd hebben dat er weer een Spaanse opvolger komt en dat er weer niks gaat veranderen. Terwijl hij nu net zegt van dat hij een hoop wil gaan veranderen, maar nog niet echt concreet is dan wat precies. Ik merk ook wel binnen World Triathlon zijn er ook wel twee kampen. Je moet er eigenlijk zelfs niet al te diep over ingaan, want ik denk dat niet heel veel mensen zelfs gaat interesseren wie de nieuwe voorzitter is.
Ik denk dat het voor heel veel media wel fijn is dat we nu een keer persberichten gaan krijgen waarin dan ook niet steeds staat dat de president van World Triathlon ook IOC-member is. Hè?
Mm-hmm.
Dat werd wel echt tot in de treuren herhaald.
Goed. Je weet ook wie degene was die tot hiertoe de persberichten uitstuurde, hè?
Zeker.
Het netje van, dus ja, dan krijg je dat soort dingen. Hè?
Hans, heb je nog een beetje... dat is waarschijnlijk toch ook wel een wedstrijd die een beetje ondergesneeuwd is, hè? Challenge Mallorca was een echt mooie strijd. Maar ja, de eerlijkheid gebiedt ons dan ook wel, denk ik, om te zeggen dat dat, ja, dat, dat sneeuwt ook een beetje onder in al die in zo'n weekend dan, hè?
Ja, nee, klopt. Want op zich was het een mooie wedstrijd. Ik hoor altijd van de atleten, goed georganiseerd. Dus mensen die er naartoe gaan, die genieten er echt wel van. Maar als je kijkt, ja, het zijn niet de allergrootste namen. Wel de mannen in vorm. Hè. Jack Hutchins, die een Vieux-Becot won, die nu ook weer meespeelde voor de overwinning, maar dan door Tom Hoeg werd geklopt. Dus ja, Jonathan Wyaf die het goed deed. Bart Arnouds die nog eens meedeed. Daar was ik blij verrast door. Het heroptreden en nog eens een top 10 plaats. Dus dat was goed. Ja. Maar verder inderdaad, ja, leuke wedstrijd. Maar ja, voor de rest, ja, wat moet ik ervan zeggen?
Eens. Laten we het daarbij houden. Ja. Maar ik wil het ook niet
Alanne Siffert, die haar eerste challenge heeft gewonnen. Dat is ook nog wel een dingetje.
Werd natuurlijk tweede in Almere, hè?
Ja, drie keer tweede dit jaar. Drie keer tweede in een challenge. Dus nu eerste officiële challenge-overwinning. Ze had al Gérard gewonnen en Alpe d'Huez. Maar nu dus ook een challenge-overwinning. En ik schat dan die tweede plaats in Almere nog net iets hoger in, overigens. Maar ja, winnen is winnen. Dus dit was ook wel een mooie. En, ja, ook
ja
daar,
en hoe, hè, Hans? Want parcoursrecord ook.
Ja.
Dus
ja, het is een lastig parcours, hè, want ik heb er zelf naar zitten kijken. Want het was eigenlijk, oorspronkelijk was dat een van de twee doelen. Hè, ofwel 70.3 Cascais, ofwel Challenge Peguera Mallorca. Maar dan zag je dat parcours fietsen en dacht ik, nee, dat is niet op mijn lijf geschreven. Of mijn lijf is niet op dat parcours geschreven, ik zal zo zijn. Want mijn lijf is dan met dikke inkt geschreven op dat parcours.
Nou ja, je hebt helemaal gelijk, want Mallorca is echt... Ik heb dat een paar keer op de motor mogen rijden met de kopgroep dan mee. Dat is echt een heel zwaar parcours. En zeker in de eerste 10 kilometer heb je... Nou, daar zit dan de steilste klim. Die is echt wel killing. Hij is niet heel lang, maar hij is wel echt steil. En ook daarna is het parcours eigenlijk constant glooiend. En ook nog wel met een aantal echt wat serieuzere klimmetjes. Dus nee, dan moet je wel echt een beetje een klimmer zijn om daar lekker mee om te gaan. En, maar goed, het lopen is natuurlijk wel weer helemaal vlak. Wel warm. Maar nou ja, mooie wedstrijd. Ja, Hans, je bent trouwens wel... Nou, trouwens, ik wil nog even twee dingen met je bespreken. En laten we dan met het vervelendste nieuws gaan beginnen. Want we hebben natuurlijk net die Grand Final besproken. Nou, de Grand Final was een onderdeel van eigenlijk een vier dagen durend... Grand Final weekend zou je dan kunnen zeggen in Torremolinos. Maar dat begon wel heel zwart, hè, Hans? Gitzwarte rand.
Ja.
Want twee atleten overleden. En dan gaat het
in
om
een sprinttriathlon.
In een sprinttriathlon. En dan gaat het uit mijn hoofd om een 57-jarige atleet en een 78-jarige atleet. Ja, Hans, kijk, ook hier hoeven we het niet lang over te hebben, maar ik wilde het toch eventjes benoemd hebben. Ook uit, nou ja, weet je, dit is wel iets wat iedereen gewoon bezighoudt. Kijk, een overlijden in een wedstrijd is, hoe bizar het ook klinkt en hoe vervelend het ook klinkt, het is niet iets nieuws. Het gebeurt vaker. Mm-hmm. En dat is ook logisch. Maar twee op een dag, dat is wel extra heftig, hè?
Ja, overigens in hetzelfde weekend ook in Kroatië, 70.3 Ironman.
Ja.
Ook daar een atleet in het probleem gekomen in het zwemonderdeel en dan uit het water gehaald. En die heeft het uiteindelijk ook niet gehaald, helaas. Ja, maar
en dan twee weken ervoor, hè?
Ja, ook nog eens in Barcelona. Ja, het gebeurt. Het gebeurt misschien net iets te veel, maar ik heb ook wel de indruk dat als je puur procentueel gaat bekijken, je hebt ook nu zoveel deelnemers. Ja, en dit was denk ik ook wel een geval van moet ik het zeggen? Ja, brute pech. Ik bedoel, alle twee getrainde atleten, gekwalificeerd voor het WK. En de ene een hartaanval gekregen in het zwemmen, de andere een hartaanval gekregen niet ver voor de finish. Dus in het lopen. Ja, dat is een zuur. Ik heb de reactie gelezen van zijn kamergenoot. Want die hadden zich samen gekwalificeerd en hadden dan afgesproken om ook samen naar Torremolinos te trekken. En die hadden er heel veel zin in. En die kerel zei ook van, ja, dit is zo wezenloos om dan hier alleen te zitten en dit mee te maken. En zij kan het ook niet bevatten hoe dat voor zijn familie is. Dus het vreemdste van al, maar ik snap het ook wel dat het gebeurt, is dat het allemaal doorging weer. En de dag nadien weer iedereen, en wij ook, hè, vrolijk. Ja, vrolijk is dan misschien niet het juiste woord, maar dat we wel weer gewoon berichten over de WK's bij de junior en het WK-kwart triathlon bij de agegroepers. Weet je, ik had de dag zelf heb ik niks geschreven van het WK sprinttriathlon, want we hadden twee wereldkampioenen. Er was één iemand die zei van, ja, erg wat er gebeurd is, maar om toch nog iets positiefs te zeggen. Ja, daar kwam natuurlijk een hoop reactie op. De mensen die zeiden van, jongen, dat speelt nu toch allemaal geen rol van wie waar geëindigd is. Ja. Maar ik vond het vooral bizar dat dit gebeurt in een sprinttriathlon op een WK. Dat is echt wel ongezien.
Ja. Nou, dan hebben we dat gehad, hoe vervelend het ook is. Ja. En jij zegt ook heel terecht...
Overigens, over vervelende dingen gesproken, want ik heb het nog niet online geplaatst, ik heb er nog niet de tijd voor gehad, maar ik ga het deze week nog proberen te brengen. Maar in Galveston is er een atleet overleden. Dat was in 2023, of was dat dit jaar zelfs nog? Vraag ik me nu af. Ik denk dat dit jaar zelfs nog wel 7 april. Dat was de 70.3 Ironman van Texas, de Memorial Hermann. En daar is de Canadese triatleet Jean-François Alain overleden. En die zijn vrouw, die is nu bezig met een rechtszaak tegen de gemeente en de functionarissen van Galveston en van het Ironman racepersoneel en Ironman zelf. En ze eist een schadevergoeding van $1 miljoen.
En met welke reden?
Dat ze onvoldoende gezorgd hebben voor de veiligheid van haar man. En in dat hele verhaal ook zitten een aantal details dat je ook denkt van... Het gaat over van bijvoorbeeld dat er rookie lifeguards waren die dienst hadden tijdens de wedstrijd, maar die eigenlijk nul ervaringen hadden. Okay. Dat de lifeguard die op die Alain reageerde niet voorbereid was op de uitdaging. Dat het personeel niet snel genoeg hem naar de kust kon krijgen. Geen controle over het vaartuig dat hem uit het water haalde. Wat bijdroeg aan zijn dood waarschijnlijk zou ook zijn dat de ambulance die hem naar het medisch centrum zou brengen op enkele minuten afstand van de triagetent geparkeerd stond, dus dat hij er ook niet direct was. Dus alles bij elkaar opgeteld, zegt zij van ja, dat is een hoop nalatigheid. Dit had anders gemoeten, dus I sue you for $1 million. En dan denk ik van, wow, weet je, dat is best wel heftig. Want stel je voor als een rechter hierin zegt van, ik geef u gelijk mevrouw. Ja, ik denk dat we klaar zijn met wedstrijden organiseren. Dan, we hebben dat eerder die discussie nog een keer gevoerd, maar dit is echt wel... het is nu een Canadees, maar dit zijn typisch Amerikaanse toestanden waarvan je denkt van, wil je dan nog als racerector het risico gaan nemen om überhaupt nog wat te gaan doen? Want, ik bedoel, een racerector en het hele team dat daar voor de organisatie staat, die gaan er absoluut alles aan willen doen dat het veilig verloopt. En als er dan iets misloopt, dan wordt ook alles in werking gesteld om daarvoor voor een oplossing te zorgen. Ja, en daar zijn deze keer blijkbaar ook wel fouten bij gebeurd, maar dat is niet dat dat bewust gebeurt. Ik vind dat wel een hele vreemde.
Ja, maar dat is precies wat je zegt. Dit is wel typisch Amerikaans. Het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurt natuurlijk. Hè? Dat mensen dan Ironman aanklagen voor ook wel flinke bedragen. Maar ik denk eigenlijk dat dit ook weer over gaat waaien. En dat uiteindelijk Ironman... kijk, we kennen de details niet, hè, dus we moeten daar voorzichtig mee zijn. En wie weet zeggen we nu dan eigenlijk iets wat heel raar is. Maar de vanuitgaande wat jij ook zegt, ze zullen daar ongetwijfeld alles hebben gedaan om het goed en veilig te laten verlopen. Dan zie ik dit ook niet zozeer tot een succes worden, zo'n rechtszaak. En wat jij zegt, want als dat wel gebeurt, als die vrouw in de gelijk wordt gesteld, ja, dan is dat een enorme bom onder de triathlonorganisaties. Dan wordt het heel lastig. Dan heb ik nog één dingetje. Want je bent eigenlijk...
Nog één dingetje?
Ja, ik heb nog één dingetje, maar waarschijnlijk heb jij ook nog wel wat. maar jij bent een dagje te laat, Hans, op Kona, want je had bijna getuige kunnen zijn van Menno Koolhaas, die gewoon even de Hoala Swim wint. En de Hoala
bij de pro's, hè? Ja,
ja. Ja, bij de pro's. Nee, dat zeg je terecht. Maar ik heb het goed opgeschreven, hoor. Voor een weekend die krijg. Dat vond ik ook mooi. Ik krijg nu ook heel veel reacties van mensen, ook privé, en maar ook onder artikels. Als we nou positieve artikelen schrijven. Niet te positief, hè, want dan krijg je ook weer gezeik. maar Hans, het is wel een mooi opstekertje. Want, kijk, we weten, Menno Koolhaas is natuurlijk een topzwemmer. En niet alleen, hij is ook een top atleet, maar ze zwemmen is echt heel goed. En als je dan die Hoala Swim wint, inderdaad nogmaals van de pro's, hè, want er zat één agegroep ervoor. Maar goed, dat zijn ook vaak van die soorten, ze zijn vaak voormalige topzwemmers of wat dan ook. Maar als eerste prof kwam je uit het water, 50 minuut 57. Had hij dan onder andere Ben Canute dicht bij
En Sam Laidlaw.
Sam Laidlaw vlak erbij. Ja. Maar lekker begin toch van zo'n weekje.
Ja, nee, absoluut. Absoluut. Dat is een goeie voor Menno. Het is natuurlijk het is een beetje ludiek dat hele Hoala zwemmen gebeurde. Maar je ziet wel dat de betere zwemmers, ja, dat... Lucy Charles in voorbije jaren was er ook altijd op de afspraken en zo. Dus de goede zwemmers die komen er toch wel weer bovenuit. Ook al gaan ze niet 100%, hè, want dat bewaren ze wel voor de wedstrijd. Maar het is een leuk begin en het is ook altijd een beetje zo de traditionele start van de raceweek. En dat hebben we nu en daar zitten we nu in. En dan wordt het leuk, hè. Dan merk je de verhalen. Ik weet niet of je de post hebt gezien van Lionel Sanders, die geholpen werd door Patrick Lange toen hij een lekke band had op de Queen K. Om hem mee te helpen herstellen. Dat soort verhalen, ja, ik vind dat smul ik wel weer van. Dat vind ik wel fantastisch.
Alright. Hans, wij gaan natuurlijk later deze week onze Kona-preview doen. Maar ik wil je toch wel nu even vragen om alvast een klein beetje in de stemming te komen. Heb jij je top 3 al wel bepaald? Je hoeft het nog niet te zeggen, maar heb je al een beetje een idee wat we gaan zien zaterdag? Of niet?
Nee, ik heb het nog niet bepaald. Ik wil hier nog een beetje de sfeer voelen en misschien nog wel wat atleten zien en kijken van hoe het eruit ziet. Ik weet bijvoorbeeld niet wat ik met een Lionel Sanders aan moet. Ik weet niet wat ik met een Sam Laidlaw aan moet. En ik zeg het, vanochtend lang een babbelen geweest met Ben. Vanochtend was het, vanmiddag was het, vanavond, ik weet het niet meer. Dat was ergens in een of andere vreemde tijdzone. Uitgebreid met Ben zitten babbelen en daar hadden we het daar ook over. En die zei ook, ja, Hawaii, elk jaar heb je wel van die verrassingen. We hebben het in 2018 meegemaakt toen Bart Arnouts eigenlijk vanuit het niks naar de tweede plaats kwam. Dat had toen ook niemand verwacht. En zo heb je altijd wel. Hij zei ook, er zijn 6-7 kandidaten voor top 10 die geen top 10 gaan zijn.
Ja, ik heb wel het idee, maar daar zullen we dan ook later op terugkomen. Dat er, ja, in ieder geval in mijn beleving, is er wel een hele duidelijke top 3.
Ja, maar die het is Hawaii. En...
Ja.
Ook daar gaan er, vanuit die top 3 gaan er een paar mannen zijn. Gustav Iden is het grote vraagteken.
Ja, die reken ik ook niet bij die top 3, want ik heb het dan over Bloemenveld, Dietlef en Laidlaw.
Ja, maar ja, wat Dietlef maandenlang niet meer gehoord. Hogenaug net van hetzelfde. Zelfs een teammanager die zei van ja, ik denk dat hij wel goed is, maar heeft inderdaad de media wat geschuwd en is zichzelf aan het klaarstomen geweest.
Maar Heuk en Houk, zie jij die dan als serieuze kans hebben ook?
Ja.
Oké.
Ja, die hoort bij de kanshebbers. Alleen, je weet het niet, omdat de laatste weken en maanden is het daar wat stil rond. En met Dietlef eigenlijk een beetje hetzelfde. Terwijl Bloemenveld en dergelijke, die zie je overal wel bezig. En zie je ook heel veel op social media. Lionel Sanders hetzelfde, Sam Laidlaw. Maar er zijn er zo nog wel een paar die nu wat kalmer zijn. En waarvan ik denk van, weet je... Ik zit bijvoorbeeld ook te kijken naar een Clément Mignon bijvoorbeeld. Die op dit parcours misschien ook wel eens voor een verrassing zou kunnen zorgen, weet je. Dus er zijn er genoeg. Dus ik wil het nog een beetje een paar dagen aanvoelen en misschien er nog eens een paar in de ogen kijken.
Jij kan ze nou gewoon inderdaad, jij kan ze spreken, je kan ze aanraken.
Mee kunnen komen, vriend.
Alright, Hans. We gaan later deze week met elkaar rustig zitten, uitvoerig spreken over onze Kona-verwachtingen. En de wedstrijd natuurlijk een mooie vooruitblik erop maken.
Ja, jij wil gaan afsluiten zeker, hè? Ja, dan heb ik nog één dingetje.
Jij hebt nog een dingetje, hè?
Ja, nee, maar echt effectief, omdat dat mogen we zeker niet vergeten. Het was ook een 2K para-triathlon. Met bij jullie natuurlijk weer Jetse Plat, die wereldkampioen wordt.
Hij heeft hem terug
te pakken, hè? Want de vorige keer lek, inderdaad. Ja.
Vorig jaar was het natuurlijk Geert Schipper. En we hadden nu weer inderdaad een ontketende Jetse Plat die met de overmacht won. Maar jullie hadden ook mooie tijden.
Ja, inderdaad, want Wim de Pape, die eigenlijk ook een beetje met een meevaller wereldkampioen is geworden, is toch wel wat om te doen geweest. Want ik had geschreven bij ons als eerste Belg wereldkampioen op de paratriathlon. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Hij is de eerste Belgische man. We hebben Marieke Vervoort gehad in 2006 en 2007. Daar moet ik heel eerlijk over zijn. Toen stond paratriathlon niet op het niveau waar het nu staat. Dus toen was het nog niet zo mondiaal en zo groot als sport. In de PTS2 Wim wereldkampioen geworden, omdat de Olympische of de Paralympische kampioen uitgevallen is met een medical. Ik weet nog altijd niet wat daar gebeurd is. Dat is vrij bizar. Maar hij heeft daar wel twee mannen die voor hem waren op de Paralympics, heeft hij achter zich gelaten en een goede wedstrijd gedaan. En terecht een wereldkampioen. Dus dat is mooi voor hem. Hij is ook super populair bij ons. En zeker bij de Franstalige lezers bij ons. Ik heb dat eerder al gezegd, toen ook met de Paralympics. Ja, die stukken over Wim, die gaan hard bij ons. Dat heeft echt duizenden lezers. Dat is echt opvallend. Dus,
ja, dat is leuk, hè? Want je hebt dan altijd het idee dat het wat minder leeft. Maar in ons geval ook bijvoorbeeld het artikel over Jetse Plat bijvoorbeeld, wordt ook altijd heel goed gelezen. Dus het triggert mensen toch.
Ja, ja. Maar het is inspirerend ook, hè? Dus, en het zijn echt wel sportmannen, want dat is wel... Marieke, dat was ook een absolute topper, ons Willemie. Maar als je nu kijkt naar paratriathlon en naar dat niveau, op dit moment, dat zijn gewoon absolute topsporters. En daar moet je gewoon echt enorm veel respect voor tonen. Dus daarom wou ik het toch nog wel even vermelden in de podcast bij deze van knap gedaan van Jetse en van Wim. Mooie wereldkampioenen.
Alright, Hans. Terecht punt. Ik zou zeggen, ga jij je onderbroek uit de kast halen? Want je moet natuurlijk in de pensioen gaan doen. En geniet van het mooie eiland. Ik bedoel, het wordt ongetwijfeld een hele mooie week voor je daar op Kona. Een speciale week. Alle atleten bij elkaar. Agegroupers, profatleten. Nou ja, ik denk dat ik onze luisteraars niet hoef te vertellen hoe bijzonder het is om daar op Kona aanwezig te zijn. Dus ik zou zeggen, geniet ervan met maximale teugen. En dan komen wij later deze week bij elkaar weer terug om dus vooruit te blikken op Kona. Want Hans, aankomende zaterdag is het zover. En dan zou ik nu eigenlijk alleen nog willen zeggen, tot snel.
Tot dan.